NPO Radio 1. VPRO.
De president van Rusland is een genocidale platworm. En die stevige typering komt uit de mond van een man die in Russische ogen inmiddels bekend staat als die pedofiel uit Nederland.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, het ging hart tegen hart een paar jaar geleden tussen de regering Poetin en de Nederlandse meestervertaler Hans Boland. Die is vooral bekend om zijn vertalingen van het werk van de grote Russische dichter en schrijver Alexander Pushkin. Onder Poetin is er voor jong literair talent nauwelijks vrijheid om tot bloei te komen, vindt Boland. En daarom zijn we voor prachtige boeken uit Rusland nog steeds aangewezen op klassieke schrijvers als Tolstoj en Dostojevski. Zit Rusland cultureel op zwart zaad? Of zijn er toch lichtpuntjes te zien? Bijvoorbeeld in de popmuziek. Daarover ga ik dadelijk praten met de man die ik zojuist noemde, Hans Boland, en met Eva Kukier, redacteur Rusland bij NRC Handelsblad. Maar eerst Italië. Daar is sprake van politiek verzet tegen de rechtspopulistische regering. Een groeiend aantal Italiaanse burgemeesters keert zich tegen het strenge antimigratiebeleid van vicepremier Matteo Salvini. Die heeft vanuit Rome een veiligheidsdecreet uitgevaardigd dat migranten moet afschrikken illegaal naar Zuid-Europa af te reizen. Italië-correspondent Angelo van Schaik, goedenavond.
Goedenavond, Erik.
Angelo, welke steden zijn er precies in verzet gekomen?
Nou, het begon allemaal in Palermo met Leoluca Orlando, de burgemeester, boegbeeld van immigratie in Italië. Nou, de burgemeester van Napels, Luigi de Magistris, volgde al snel. En daarna was het de beurt in eigenlijk alle grote steden. Rome, Turijn, Milaan, Florence. Livorno is nog een kleinere stad, maar het is een bermbrand die zich snel uitbreidt. Zo. Het protest groeit, zullen we maar zeggen, in Italië. En het opvallende is dat ze van verschillende politieke kleuren zijn.
Ja. Maar wat?
Ja. Dat verschillende politieke kleuren zijn. Onder andere ook van de coalitiepartner van Matteo Salvini, van de Momento Cinque Stelle Vijf Sterrenbeweging. Dus dat maakt het natuurlijk wel een beetje pikant.
Ja. En wat weigeren de burgemeesters precies uit te voeren van die wet?
Nou, het gaat om het decreto sicurezza.
Veiligheid.
Belangrijkste.
Veiligheidsdecreet.
Je veiligheidsdecreet. Het belangrijkste in die wet is dat de verblijfsvergunning voor 2 jaar om humanitaire reden wordt afgeschaft. Dat betekent dat mensen die nu nog recht hebben op in ieder geval een huis, op werk, op gezondheidszorg en op onderwijs, dat die dat kwijt gaan raken. Die mogen die verblijfsvergunning niet meer verlengen. Mm-hmm. En dat betekent dat die mensen op straat terecht gaan komen. Zoals de burgemeester van Milaan, Sala, al zei, hij is bang voor een bomba sociale. Dus een sociale bom onder de stad, onder andere dus Milaan. En Leoluca Orlando in Palermo, hij is ook bang voor sociale onrust in de stad. Die mensen moeten ergens heen, kunnen ergens heen. Worden misschien wel een makkelijke prooi voor criminele organisaties. Mm. Met als gevolg groei van criminaliteit, groei van prostitutie, dat soort zaken. Dus dat is de reden eigenlijk dat ze zo hard tegen Salvini ingaan.
Ja, die burgemeesters zeggen dus eigenlijk, dat gaan we gewoon niet doen. Hoe heeft de regering daarop gereageerd? Want je zei al, daar zitten dus ook, bij die oppositie zitten ook mensen uit de regeringspartij Vijf Sterrenbeweging.
Nou, sterker nog, een aantal parlementariërs van de Vijf Sterrenbeweging heeft zich ook bij het protest aangesloten. Kijk, de Vijf Sterrenbeweging is natuurlijk een hele brede regering. Hè? Die haalt een hele brede partij. Ja. En haalt mensen uit zowel links als rechts. En ja, de mensen die vanuit links komen hebben eigenlijk altijd een beetje moeite gehad met de samenwerking met Salvini. Met de harde lijn, de anti-immigratielijn van Salvini. En ja, die sentimenten steken nu weer de kop op. Di Maio, de partijleider, zegt gewoon, jullie moeten je schikken naar de partijlijn. Wij hebben hiervoor gestemd, dus je zult je daar moeten houden. En Salvini gaat er met gestrekt been in. Hij vindt de burgemeesters verraders van het Italiaanse volk en vriendjes van illegalen.
Maar wat kan de regering eigenlijk doen tegen dat verzet dan? Kunnen zij zeggen, je moet het toch uitvoeren? Of wat kan Rome doen om ze te dwingen toch die wet uit te voeren?
Dat is heel lastig. Burgemeesters hebben vrij grote speelruimte in Italië. En veel behoorlijke ruimte om in hun eigen gemeente te doen en te laten wat ze willen. En ze hebben natuurlijk het recht op vrijheid van noem je dat? Coscienza.
Het geweten. Geweten.
Ja, van geweten. Gewetensvrijheid. En ja, dus ze kunnen die decreten naast zich neerleggen. En net zolang probeert te rekken om te kijken of er een jurist is die deze wet mee naar de constitutionele hof neemt. Om te kijken of het überhaupt constitutioneel is. Of het grondwettelijk is wat deze regering wil. En dat is precies waar Orlando, de burgemeester van Palermo, op uit is.
Oké, dus dat is morgen nog niet afgelopen, dat hoor ik al.
Dat gaat even duren, ja.
Ja. Veel dank, Angelo van Schaik uit Rome.
Bureau Buitenland. Met Erik Arends.
Ja, als het over Rusland gaat, dan hebben we het vaak over de expansiedrift van Poetin. Of hardhandig uiteengeslagen demonstraties of internationale spionageactiviteiten. Maar hoe staat het eigenlijk met de culturele ontwikkelingen in het land van Tolstoj, Tsjechov en Pushkin? Vanavond gaan we op zoek naar de woordkunstenaars van nu. Wie zijn de erfgenamen van de klassieke literaire meesters in Rusland? En hoe worden die verwelkomd onder het bewind van Poetin? Hier aan tafel zit Hans Boland, slavist, vertaler en schrijver. Hij vertaalde onder andere Pushkin, Dostojevski en Tolstoj's grote roman Anna Karenina. Welkom, meneer Boland.
Dank je wel.
En via de digitale telefoonverbinding is ook aanwezig Eva Kukier, Rusland-redacteur bij NRC Handelsblad. Dag Eva.
Goedenavond.
Dag. Meneer Boland, even om terug te komen op de woorden aan het begin van deze uitzending. Poetin als genocidale platworm. Die woorden komen uit uw mond. En u zei nog meer, of eigenlijk u schreef eerder al. Poetin is een mens wiens gedrag en denkwijze ik veracht en haat. Hij vormt een zeer groot gevaar voor de vrijheid en vrede op onze planeet. En dat schreef u nadat de Russische overheid u had voorgedragen voor de hoogste culturele onderscheiding van Rusland, de Pushkin-medaille. Waarom schreef u dat?
Nou ja, omdat ik die prijs zou krijgen, zou moeten komen ophalen ook op het Kremlin, in het Kremlin. Mm-hmm. Uit handen van Poetin. En moest aannemen. En ik rilde bij de gedachte direct. Ik had daar absoluut helemaal geen seconde. Dat wou ik niet. En het leek me een goede gelegenheid om nou eens duidelijk te zeggen wat je eigenlijk hoort te zeggen over Pushkin. En dat van
over Poetin.
Over Poetin. Ja. En over Pushkin, want er staat natuurlijk in die brief dat mijn geweten is mede gebalven door mijn ouders, gevormd door Pushkin. En Pushkin en Poetin samen, dat verdraag ik niet, dat die namen worden verbonden met elkaar. Poetin loopt natuurlijk graag te koop met de paar regeltjes Pushkin die hij ook wel kent. En dat was allemaal bij elkaar genoeg. En dat genocidale platform kan ik me niet herinneren, maar dat zal ik wel in een poëtische opwelling ergens hebben laten vallen. Dus dat heb ik natuurlijk niet in die brief geschreven. En verder wou ik misschien even rechtzetten, want ja, je zei aan het begin om de mensen erbij te betrekken dat ik in Rusland bekend als pedofiele, als wat?
Als een pedofiel, zo omschreef omschreven de media u. Hè, nadat u had
er werd natuurlijk een bak met stront over me uitgestort nadat ik die prijs had geweigerd. Maar het is wel typisch Russisch. Het is wel grappig, omdat ze eigenlijk, ik heb een roman geschreven over Indonesië waar ik een liefde ontmoet. En die noem ik altijd in dat hele boek, heb ik het over mijn jongen.
Ja.
Mijn jongen is dat. Maar het is uit het boek ook duidelijk. Hij is net gisteren of eergisteren 37 geworden. Maar in het boek was hij 31. Dus, maar ja, ze hebben
daar
dat
maakte
dan
de Russen, daar maakten de Russische media een jongetje van 12 of zo van.
Ja, of van 3, weet ik het. Ja, één, ja. Dus vergeten er één het cijfertje.
Hebben we dat recht gezegd?
Maar het is wel typisch Russisch en typisch Poetin-era om zo om te gaan met nieuws. Ja. Een beetje te draaien.
Wat deed dat met u dan?
Wat?
Wat deed dat met u?
Gewoon eigenlijk helemaal niks. Nee, het interesseert me werkelijk. Ze mogen zeggen wat ze willen. En de foto's die ze hebben, gemanipuleerde foto's met blote wijven en bergen cocaïne enzovoorts. Ja, ik vind het wel komisch en verder niks eigenlijk. Ja.
Laten we dat rusten. We gaan het over de Russische schrijvers hebben. U zegt grote Russische schrijvers en dichters uit de 19e eeuw. Pushkin, Dostojevski, Tolstoj, Turgenev. Die hebben in deze periode nog helemaal geen navolgers gekregen. Kritische literaire talenten ontbreken onder Poetin. Waaraan ligt dat?
Nou, het ligt in de eerste plaats aan de bolsjewistische revolutie, aan de hele 20e eeuw, waarin werkelijk wat er gebeurd is met de Joden in de Shoah, dat komt ook niet meer echt, misschien dat het ooit nog weer een beetje goed komt, maar dat is zo gigantisch grondig uitgeroeid, dat er eigenlijk geen Joodse cultuur meer is. Het komt heel moeizaam, krabbelt het een beetje overeind. En datzelfde
er zijn toch wel Joodse schrijvers volop?
In Israël, ja, maar, ja, nee, maar dat bedoel ik ook eigenlijk niet. Ik bedoel dat er helemaal geen Joodse steden meer zijn. Mm. Er was in die voor de oorlog was de helft van Oekraïne en Wit-Rusland. En die belt helemaal. Dat was één grote Joodse cultuur eigenlijk.
Maar wat doet Poetin? Wat is er onder Poetin
onmogelijk? De communisten hebben eigenlijk hetzelfde gedaan met het vrije woord, met de literatuur. Die hebben vanaf 1917, het eerste wat ze hebben gedaan is eigenlijk de schrijvers ofwel de kogel gegeven of weggestuurd, of de schrijvers zijn zelf weggegaan.
Maar we leven nu in 2019.
Ja, maar je kan niet genoeg die invloed, die funeste invloed van 50 jaar lang. En bovendien, daar komt bij dat de Russische cultuur in 1919, toen bij de revolutie, 1917, was nog maar zo'n heel klein kasplantje eigenlijk. Het was een heel bescheiden laagje, toplaagje van elite. En het had ook nog nauwelijks wortels eigenlijk. Het had geworteld bij Pushkin, was het begonnen 100 jaar eerder, in de Franse, in de West-Europese cultuur. Maar er was nog zo, en Rusland heeft nooit een enigermate democratische traditie gehad.
En onder Poetin is dat niet veel
en
beter.
En hoe krijg je dat dan? En het is op slot geweest, 70 jaar lang, dicht geweest, geen contact. Dus ja, en na de revolutie met Gorbachev, laten we zeggen, is natuurlijk Poetin heeft gelijk aan al die openheid weer een einde gemaakt.
We gaan even naar Eva Kukier, Rusland-redacteur van NRC Handelsblad. Eva, denk jij dat ook? Onder Poetin heeft het allemaal niet tot wasdom kunnen komen. Dat plantje van de democratie dat even heeft kunnen groeien.
Nou, als we het over het plantje hebben van de democratie, ben ik het daar wel mee eens. Ja, er wordt Rusland is in beginsel zou het een democratische staat moeten zijn. Maar dat is het natuurlijk niet. En Poetin ontpopt zich de laatste jaren, zeker sinds zijn tweede herverkiezingen, steeds meer tot autoritair leider. En doet er alles aan om allerlei tegenculturen, zowel in de poëzie als in de literatuur, als op het toneel, de grond in te drukken. Maar dat wil ik wel. Ik denk dat ik iets minder pessimistisch ben dan de heer Boland. Er is wel degelijk natuurlijk sprake van allerlei initiatieven en allerlei creatieve, kunstzinnige, collectieve schrijvers, auteurs die toch in die mist, zeg maar, hun eigen ding blijven doen en daar ook een heel groot publiek mee moet kunnen bereiken. En dat is denk ik een heel belangrijk punt hier, dat is de sociale media. Ja. Want mensen kunnen nu in Rusland toch heel makkelijk een soort achterban bereiken waar de autoriteiten weinig toegang toe hebben.
Daar gaan we zo dadelijk een voorbeeldje van laten horen. Maar ik wil eerst even meneer Boland vragen om nog zo'n mooi gedicht uit de 19e eeuw te laten voordragen. Want ik wil wel eens weten of dat nog enige invloed heeft of enige zeggingskracht heeft voor de tijd van nu. U heeft een gedicht meegenomen van Pushkin, hè?
Van Pushkin, ja.
Hoe heet het?
Het heeft geen naam, er staat een citaat uit de Bijbel boven. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Dus dat is een vergelijkenis van Jezus die dan bij de zaaier die het land opgaat, uitzaait, en waarvan een gedeelte van het zaad komt tussen de dorens terecht, een gedeelte wordt opgepikt door de vogels, een gedeelte verbrand, een gedeelte komt op de rotsen. En een
draag
heel
voor.
Klein gedeelte wordt misschien bevrucht. En dit is eigenlijk wat Rusland. Dit is uit mijn mond gehaald, zou je kunnen zeggen. Dus het is natuurlijk heel onbeleefd om dat te zeggen. Maar
laat
het zijn Pushkins woorden. Ik zaai de vrijheid tussen stenen voor zonsopgang. Zo is het ooit bezielde zaad spoorloos verdwenen, dat ik onschuldig had gestrooid met reine hand in barse voeren. Ik heb alleen maar tijd verloren en goed bedoeld hard werk vergooid. Volk dat zijn eer zich laat ontstelen en zich tevreden met grassen voedt. Wat kan de kudde vrijheid schelen? Is vee voor vlees of wol te goed? Laat het zijn erfenis verdelen. Een juk met bellen en de knoet.
Is dit ook het Rusland van 2019?
Ja. En waarschijnlijk ook van 25 van 2519. En, ja.
Eva Kukier, helaas. Is dit het Rusland van 2019?
Ja, absoluut. Ja, ik wil daar wel bij aansluiten. Ja, toch wel. Maar goed, het is maar net hoe je kijkt. Wat ik net al zei, er zijn ontzettend veel lichtpuntjes, zou ik willen zeggen.
Ja, zullen we dat meteen eens laten horen? We hebben een laten we zeggen, een moderne dichter. Ja, mijn Russisch houdt helaas op bij wodka en da. Maar Eva Kukier, waar luisteren we hier naar?
Wat we hier horen is een illegaal optreden van de Russische rapper Husky. Oftewel Dmitri Kuznetsov. Dat is een 25-jarige mediasensatie die vanaf november eigenlijk ook buiten Rusland bekend werd. Toen last minute een van zijn optredens in de provincie werd gecanceld. De autoriteiten die hadden een waarschuwing uitgegeven en zeiden: we gaan jouw teksten, want hij schrijft en zingt tegen het politiek en schrijft allemaal kritische dingen. We gaan jouw teksten checken op extremisten, op extremistische uitingen. Mm-hmm. En vervolgens, zoals hij het zelf zei, wilde hij zijn fans die allemaal een kaartje hadden gekocht en voor de deur stonden eigenlijk niet teleurstellen. En is hij buiten op straat op een auto geklommen. En is hij vanaf die auto gaan zingen. En wat hij hier zingt, dat is: ik zing mijn eigen muziek. Ik zing de meest eerlijke muziek. En dat is een tekst uit een van zijn liedjes. Mm-hmm. En al die mensen die zingen mee. Iedereen was enthousiast. En op een gegeven moment zie je dan op filmpjes op sociale media de politie die hem van de auto trekt en afvoert. En uiteindelijk heeft hij een aantal dagen gevangenisstraf gekregen. Maar is hij, omdat dit heel veel teweeg heeft gebracht in Rusland, is hij ook weer vervroegd, zeg maar, sneller vrijgekomen.
Ja, ja. En hoe groot is zijn aanhang? Of sowieso de aanhang of de liefhebbers van die rapmuziek?
Ja, net als overal ter wereld. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen en jongeren in Rusland die ook naar rap en hiphop en allerlei punk muziek luisteren, waar wij gewoon heel weinig van weten, omdat we daar weinig over horen. Ja. Maar dit zijn mensen die hun mening niet onder stoelen of banken steken. En daar ook, wat ik net zei, via sociale media die mening, die teksten, die muziek weten te verspreiden en daarmee gewoon ontzettend veel jonge mensen in Rusland aanspreken.
Meneer Boland, ja. Die groep is misschien niet meteen te kwantificeren, maar er is wel wat gaande als ik dit zo hoor.
Ja.
Onder Poetin.
Ja, natuurlijk is er wat gaande. En natuurlijk zijn er zelfs ook, deze meneer nou toevallig helemaal niet.
Aha.
Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen met echt wel ideeën en goed en verstand van de geschiedenis en hoe het kan lopen. Alleen die beseffen ook wel dat de kans op een positieve ontwikkeling natuurlijk heel, heel gering is. En dit is wel weer zoiets. Ja, het is heel erg aan de oppervlakte.
Het is geen Pushkin.
Dat natuurlijk helemaal niet, maar het is ook aan de oppervlakte. Dus zoals met Gorbachev was eigenlijk die revolutie, dat ging niet heel veel verder dan een spijkerbroek, wat de mensen wouden. En zodra ze die spijkerbroek hadden, en dan wouden ze nog weer wat anders natuurlijk, wat uit het Westen kwam, en nog weer wat anders dan uit het Westen kwam. Maar voor de rest is er eigenlijk heel weinig mee gebeurd. Natuurlijk zijn er altijd in Rusland, ook onder Stalin zelfs, laat staan onder Poetin, zijn er altijd hele prettige, fijne mensen die ook eigenlijk hun weerga dan nauwelijks hebben in het Westen, omdat ze zo eigenlijk zo bekneld worden. En daar is zo ontzettend veel moed voor nodig om de werkelijkheid, wat meer moed dan op een auto te gaan staan, en een hele menigte jeugd die wel mee zingt met vreselijke teksten natuurlijk.
Hoe bedoelt u vreselijk?
Nou, ik heb het van die meneer Pelezin, hebben jullie geloof ik, hadden jullie, hoe heet die, Pelezin? Dacht ik. En dat is de belangrijkste.
De rapper heet Husky.
Dit nummer heet Husky. Maar dit is geloof ik een andere, een rapper. Hmm. Die andere is een vandaal. Die heeft gevochten in Tsjetsjenië en die vecht in Oekraïne. En die vindt Poetin gewoon, hij is tegen Poetin, omdat Poetin geen Stalin is. Dus eigenlijk van het echte rechtsextremistische populisme, dat is in Rusland, valt altijd goed.
Hmm. Is dat hier het geval, Eva?
Met deze meneer Husky?
Deze wat bedoelt u precies?
Dat dit zoals
eigenlijk Boland... meer rechtsextremisme is dan... of populistisch eigenlijk vinden dat ze eigenlijk Poetin... nog een beetje door zou moeten pakken. Tegen het Westen vooral. En voor de glorie, vooral in de allereerste plaats... voor de grotere glorie van Rusland.
Ik denk, we hebben het hier over twee verschillende fenomenen. Je hebt dus inderdaad de rapbeweging en een tegencultuur die... en daar ben ik dan denk ik toch wel een andere mening toegedaan dan de heer Boland. Wel degelijk een behoorlijke invloed heeft en ook niet onderschat moet worden. En het heeft wel degelijk, ook zeker nu in Rusland... vergt het best wel veel moed om op een auto te gaan staan. En ook via sociale media, waar ook steeds meer repressie komt van de autoriteiten... om dan toch je teksten... naar buiten te brengen. En zeker in Rusland, hè, we kennen de Amerikaanse rap... vol met blote vrouwen en allerlei scheldwoorden, et cetera. Is dat in Rusland toch wel minder het geval? Ik zou de Russische rap, ik ben geen expert... maar wel iets beschaafder willen noemen. Mm-hmm. En het gaat niet alleen over rappers... maar het gaat over allerlei jonge mensen... die manieren zoeken om hun onvrede over de situatie in het land... tot uiting te brengen. En dat gaat over armoede, dat gaat over corruptie... dat gaat over politiegeweld. En dat zijn heel veel jonge mensen die al voor hun 25e, net als deze husky, daarvoor in de gevangenis komen of een strafblad oplopen. En
ja, want dat
we zien ook aan de reactie van het Kremlin dat ze dit heel erg serieus nemen en dat ze nog heel erg zoeken naar een manier om deze onvrede van de jongeren te kanaliseren en die mensen aan zich te binden. Want ze hebben gewoon geen benul van hoe het internet werkt en wat er speelt in die jongerencultuur.
Ja, dat vroeg ik mij af. Want hoe gaat de overheid, de Russische overheid, hier dan mee om? Maar dat is dus eigenlijk geen doen voor ze.
Nou, in het geval van deze husky is het eigenlijk heel erg leuk gegaan. Sowieso is het natuurlijk... buiten Rusland wordt nu gesproken over Russische hip-hop, over rap. Dat is al sowieso, denk ik, een enorme winst. Naar aanleiding van dat verbod van dat concert... er zijn meerdere concerten verboden... zijn allerlei rappers opgestaan waar wij nog nooit van hebben gehoord. De MC Noise en Oxymoron en de Skriptonic uit Kazachstan. Die hebben een benefietconcert georganiseerd. Die hebben zichzelf collectief georganiseerd in Moskou... en hebben een concert gegeven onder de naam Ik Zing Mijn Eigen Muziek. En dat is in Rusland toch echt een best wel harde vorm van protest. En het leuke is... gebeurde er vervolgens. Eind december heeft Poetin de Raad voor Cultuur en Kunst voorgezeten. En heeft hij eigenlijk zijn ambtenaren die dit hebben uitgevoerd... in de mantel uitgeveegd dat ze op deze manier al die concerten hebben verboden. Want wat gebeurde er? Het had een averechts effect. Deze rappers kregen bekendheid, mensen gingen hun muziek luisteren. En Poetin zei in die bijeenkomst van rap is niet iets verkeerds. Het is onderdeel van de populaire cultuur. En als we rap niet kunnen verbieden, dan moeten wij daar zelf iets mee gaan doen. En vervolgens, en dat zie je ook, er zijn allerlei initiatieven... nu onlangs geontplooid in Rusland door allerlei ambtenaren die... bijvoorbeeld de Duma, die wilde ineens een rapconcert gaan... of een rapcompetitie gaan organiseren over het thema reizen. Een grote Kremlin-propagandist, Kiselyov, die ging op staatstelevisie ging die stukje rappen. Dus de overheid probeert manieren te vinden om dit tot zich te aan zich te binden.
Meneer Boland, tot slot, dit moet hoop geven. Of zegt u, lees toch maar gewoon Pushkin?
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk, hou je altijd hoop. Het is een vreselijk tragisch land. En het is inderdaad te hopen dat het ooit eens een beetje beter wordt. Maar dit soort initiatieven, zingen van de jeugd, dat is er altijd geweest natuurlijk. En dat was in de tijd van Pushkin zo en dat is nu nog zo. Maar dat daadwerkelijk dat land grondig gaat veranderen, wat eigenlijk zou moeten, eindelijk eens een keer. Nee, daar heb ik dat zie ik niet zo gebeuren.
Heel veel dank voor dit inkijkje in de culturele staat van Rusland. Hans Boland, slavist en vertaler, en Eva Kukier, Rusland-redacteur bij NSC Handelsblad. Dit was Bureau Buitenland, straks Mangiare met Petra Possel. Daarin onder andere een Bourgondische wijntest met Nicolaas Kleij. Maar nu eerst het nieuws.
NPO Radio 1.
Met Jan van der Putten.
Duizenden mensen hebben in Rotterdam de doodgeschoten rapper Faes herdacht. Faes kwam in de nieuwjaarsnacht om het leven bij een schietpartij. De mensen hadden een roos bij zich en lieten ballonnen op. De vereniging Rembrandt hoopt dat de houtskooltekening van Rubens, die door een onbekend lid van het Koninklijk Huis te koop wordt aangeboden, niet naar het buitenland verhuist. De tekening komt uit de nalatenschap van prinses Juliana. Bij zo'n 1200 beroepschauffeurs was het CBR dit jaar te laat met het verlengen van het rijbewijs. Dat kwam door drukte met gezondheidsverklaringen en de overstap naar een digitaal systeem. Hoeveel chauffeurs daardoor niet meer mochten rijden, weet het CBR niet. En oud-schaatscoach Ab Krook is zondagnacht thuis in Loosdrecht getroffen door een herseninfarct. Hij ligt nu in het ziekenhuis. De toestand van Ab Krook is stabiel, meldt zijn vrouw.
De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Crayon Kozijnen.
Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl.
Hey, gaan we nu eindelijk een keer naar Rusland?
Ja, NRV.
Of toch eerst Vietnam en het wereldwonder Angkor Wat.
Schat, NRV.
En ik ben ook nieuwsgierig naar China.
NRV.
De olifanten van Botswana?
Geregeld al, NRV.
Luipaarden in Sri Lanka?
NRV, zei ik toch? NRV neemt je mee.
Heb je last van een vol hoofd? Een zen.nl meditatiecursus helpt. Doe dit weekend een proefles bij jou in de buurt. Kijk op zen.nl.
NRV is de verre rondreisspecialist met bijna 80 groepsreizen en meer dan 200 privé-rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel.
Goedenavond bij Mandjare, live vanuit het Westerpark in Amsterdam. En een smakelijk 2019 gewenst namens ons allemaal. We zijn er weer in vol ornaat en we starten het jaar geheel tegen de verdrukking in Bourgondisch. Dus helemaal niks van liflafjes en goedkoop en aan de lijn en zo. Daar doen wij hier niet aan. U kunt reageren op deze uitzending, ook als u het daar niet mee eens bent. Stuur dan een mailtje mandjare@ntr.nl. En twitteren gaat nog sneller, hashtag Radio Mandjare. En u vraagt zich natuurlijk af, wat waren die mensen aan tafel nou allemaal aan het doen? Nou, we waren dingen aan het opnoemen die we vroeger aten als we 's nachts de straten afschuimden na werktijd. U begrijpt, het wordt een uitzending van hoog culinair niveau. En dat begon allemaal...